Ik wil 4 dingen met jullie bespreken deze laatste keer. Ten eerste wil ik nog wat dingen uit de tekst aanhalen, nog een aantal van de metaforen waar we gisteren al mee begonnen waren. Ten tweede wil ik iets vertellen over de Mahayana filosofie die je kunt aantreffen in de Avatamsaka Sutra. Met name de Tathagata Garbha wil ik een beetje uitleggen. Ten derde wil ik ook even het verband leggen tussen wat we nu hebben besproken in dit weekend en de tekst die wij altijd zingen, namelijk Dit is de plaats, waar Edelmaakster zijn boekje over heeft geschreven. Dus ik wil toch kort wat een aantal dingen uit die tekst aanwijzen die ook in deze tekst naar voren komen. En hoe het dan terugkomt en hoe het eigenlijk één geheel vormt. En ten vierde wil ik iets vertellen over de Chinese receptie van de Avatamsaka Sutra en hoe het in China heeft geleid tot allerlei opvattingen binnen het Chinese boeddhisme, die ook de Chinese zenschool heel erg hebben gevormd. Dus hoe heeft de Avatamsaka Sutra doorgewerkt in onze Chan-traditie? Ja, en dan is er nog gelegenheid voor vragen, hè? In de tijd die rest. Dus ja, ik zal maar gauw beginnen.
Ja.
En op het Bodhisattva pad van het volgende weekend.
Ja, er is nog heel veel over om te behandelen. Hè? Ja. Goed, we hebben gisteren gesproken over die 10 karakteristieken van de Boeddha werkelijkheid. Hè? Die 10 metaforen die uitleggen hoe die Boeddha werkelijkheid zich manifesteert. Nou, de rest van de hele tekst is eigenlijk ook steeds een poging om dat weer duidelijk te maken. En het zijn verschillende kopjes. En ik wil vandaag nog iets zeggen over het kopje het lichaam van de Tathagata. Dus het Boeddha lichaam. Volgens heb je een kopje over de stem van de Tathagata. Dat wil ik even openslaan. En dan een kopje over de geest van de Tathagata. De Boeddha geest. Daar wil ik ook een aantal dingen uithalen uit die tekst. Dus het eerste is bladzijde 78 tot 81. Ik ga maar meteen naar de versvorm, want die is echt wat een stuk makkelijker te lezen. En als je wil weten hoe het dan echt zit, dan kun je altijd nog terugbladeren naar de tekst en dan kun je precies lezen wat het dan. Maar in die versvorm wordt het eigenlijk heel goed samengevat. Dus over het lichaam van de Tathagata, het Boeddha-lichaam, er worden weer 10 metaforen gebruikt. Het is de Avatamsaka Sutra, dus alles gaat in orde van 10. En het zijn weer 2 coupletten per metafoor. Dus ik wil iets zeggen over die tweede metafoor. Ik zal hem even voorlezen. Just as space cannot be grasped, yet it enables sentient beings to perform their activities. Bladzijde 78. Without thinking, what am I doing now? How do I do it and for whom? Dus de ruimte kun je niet waarnemen. We zitten hier in de ruimte, maar die zien we niet. En toch maakt de ruimte het ons mogelijk om onze dingen te doen. Maar die ruimte die is daar niet bewust mee bezig. Van hoe moet ik al die activiteiten mogelijk maken? En toch gebeurt het. Likewise, the physical activity of all the Buddhas causes all sentient beings to cultivate wholesome dharmas. Yet the Tathagata has never discriminated. I have done various things for them. Dus de boeddha-werkelijkheid is voortdurend bezig, maakt het mogelijk voor ons om te cultiveren, om te beoefenen. Maar die boeddha-werkelijkheid is daar niet bewust mee bezig. Dus onze beoefening is alleen maar mogelijk dankzij die boeddha-werkelijkheid. Dus het is ook helemaal niet zo dat wij beoefenen. Dat lijkt soms wel, ik en mijn boeddha-pad, of ik en mijn zen-pad, ik en mijn meditatie. Hoe gaat het met mijn meditatie, hoe ver ben ik met mijn meditatie? Nou, ik doe het best wel aardig, of vooral ik doe het niet goed. Hè? Maar dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde. Want onze beoefening vindt plaats bij de gratie van die boeddha-werkelijkheid. Die boeddha-werkelijkheid zet ons aan tot beoefenen. Elke keer als wij ons weer geïnspireerd voelen of aangezet worden om te beoefenen, dan komt dat door die boeddha-werkelijkheid, niet door onszelf. Het is niet onze eigen verdienste.
Je zou die boeddha-wet als een soort spirituele...
Ton zou dat genade noemen.
Ja, het woord genade kun je inderdaad... In de Avatamsaka Sutra zou je het woord genade weer kunnen gebruiken. Precies.
Klinkt nu ook bijna als een soort spirituele natuurwet. Van zo is de werkelijkheid, zoals we in de fysieke wereld natuurwetten hebben. Zo klinkt dit als een soort spirituele natuurwet.
Ja, maar het niet helemaal, want een natuurwet is, dat is een beetje levenloos, een beetje dood. En deze boeddha-werkelijkheid is ook bezield, geeft ook om ons. Dus daarom is het zo moeilijk om het je voor te stellen, hè? Want... Het is, enerzijds is het inderdaad puur wetmatig, of de boeddha-werkelijkheid die doet dat gewoon, zonder een intentie, zou je kunnen zeggen. Maar het is wel grote compassie in werking. Ja.
Hoe kan je dat woord dharma's hier vertalen?
Ja, het woordje dharma's... Dat is heel lastig. Je kunt het vaak kun je het vertalen met dingen. Dus wholesome dharma's, allerlei heilzame zaken. En dat kun je zo ruim nemen als je maar wilt. Hè? Dus heilzame kwaliteiten, heilzame eigenschappen, heilzame impulsen. Ja, heilzame gewoontes. Dus alles in ons wat... De boeddha-werkelijkheid zet ons aan tot het ontwikkelen van allerlei heilzame zaken in onszelf.
In dit geval op het lichamelijke vlak?
Nee, ook op het geestelijke vlak. Maar dat is de activiteit van het boeddha-lichaam.
Oh, zo. Ja.
Dus dat boeddha-lichaam dat zet ons voortdurend aan tot het ontwikkelen van heilzame dingen, dharma's. Dan, daaronder, dan komt de metafoor van de zon. We hebben de regen al gehad, we hebben de wind gehad. Dus we krijgen nu de zon. Dat is een voor de hand liggende metafoor. Dus die boeddha-werkelijkheid, de activiteit ervan, is als de zon die schijnt. En die zon die schijnt voor iedereen. Die schijnt voor goede en slechte, voor... Mensen die er open voor staan, maar ook voor mensen die er niet open voor staan. De zon die schijnt gewoon. Die heeft ook geen intentie om te schijnen. En daarom dat er staat, op bladzijde 79, het 1, 2, 3, de vierde couplet, daar staat: As though those born blind do not see the sunlight benefits them too. Ook mensen die blind zijn, die de zon helemaal niet kunnen zien, die hebben toch de heilzame werking van de zon. Ook al zien ze hem niet. Enabling them to know the time and receive drinks and food, to be always free from adversities and set their bodies at ease. Dus de zonlicht heeft gewoon haar heilzame werking, ook al zie je het helemaal niet. Beings without faith do not see the Buddha. Het zijn ook mensen die die Boeddha-werkelijkheid helemaal niet zien. Misschien dat wij al zeggen, ja, je vertelt het allemaal wel mooi, maar ik ervaar dat helemaal niet. Hoezo Boeddha-werkelijkheid, kan je nou wel zeggen, maar waar is die dan? He? Dus die Boeddha-werkelijkheid, die kun je alleen maar ervaren of gewaar worden door vertrouwen, door faith. En het woordje faith is natuurlijk zo mooi ambigu, want het betekent vertrouwen. Maar het betekent ook geloof. Geloof is natuurlijk tegenwoordig een minder populair woord. Vertrouwen is wat neutraler. Maar ik denk aan mensen, boeddhisten, die geloven nergens in. Dan heb je geen geloof nodig. Maar om die boeddha-werkelijkheid te zien, heb je geloof nodig. En geloof kun je niet zelf eventjes in elkaar zetten. Je kunt niet zeggen, ik heb meer geloof nodig. Dat ga ik even voor elkaar boksen. Want dat geloof, dat wordt je ook geschonken. Dat is ook een kwestie van genade. Dus of je in die boeddha-werkelijkheid gelooft of niet, is ook niet aan ons eigenlijk. We kunnen alleen maar een oprechte inspanning doen om er open voor te staan. Om ons ermee te verbinden, steeds weer opnieuw. Op allerlei manieren, door erover te lezen, door erover te zingen. Misschien door voor de Boeddha te buigen. Allerlei manieren kunnen we dat, die verbinding in ons versterken. Dat kunnen we doen. Maar of er wel of geen geloof ontstaat, dat hebben wij zelf niet in de hand. Je kunt jezelf niet dwingen om te geloven of ook te vertrouwen. Ze zeggen altijd, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dus heel langzaam bouw je dat op, maar dat is ook zo weer weg. Als er hoeft iets te gebeuren en het is meteen weer helemaal weg. Dus dit vertrouwen in die boeddha-werkelijkheid, dat is ook eigenlijk iets, dat is iets heel delicaats. Dus, ja.
Boeddha-werkelijkheid, is dat iets wat ook een beetje zichtbaar is als een soort bezieling?
Je kunt het ervaren als een bezieling.
En is het zo dat als je, de Bos heeft het altijd over het verschil tussen kijken en zien. Kijken is dan voor mij dus de vlakke manier, gewoon een object dat je praktisch gebruikt en alleen maar als zodanig ziet. En als je ziet, dan zie je als het ware dat ook voorwerpen een bezieling hebben.
Ja.
Jopie Huisman, die schilder, die heeft dat volgens mij geweldig neer weten te zetten. En is dat ook eigenlijk een soort bezieling van Boeddha-werkelijkheid?
Ja, precies. En het is precies die vergelijking die je trekt met de kunst. Hè? Of met schilderijen bijvoorbeeld van Rothko. Hè? Van de een denkt van, nou moet je daar nog miljoenen voor neertellen. Hè? Dat is gewoon een rood canvas. Ja, dat kan ik ook. En een ander die kijkt daarna en die wordt daar diep door geraakt. Dus het is niet vanzelfsprekend dat je dat zo even ziet.
Mag je dat dan ook de suchness noemen?
Dat is een andere filosofische term die daarvoor wordt gebruikt. De suchness, de zoheid van de dingen. He, dat de dingen een bepaalde, die zijn een manifestatie van die Boeddha-werkelijkheid. Maar dat is eigenlijk alleen voor de goede verstaander zichtbaar of voelbaar. En dat is natuurlijk meteen een van de problemen van het Mahayana. Hoe moet je dat dan duidelijk maken aan mensen? Het is eigenlijk een beetje zoiets van, je gaat het pas zien als je het doorhebt. Dus als je het ziet, dan is het vanzelfsprekend. Maar als je het niet ziet, ja, dan snap je het ook niet. Hoe iemand het ook uitlegt. Dus
dat is de zoheid dus iets platters, als het ware?
Nee. Het is echt eigenlijk een synoniem voor die Boeddha-werkelijkheid. Het is een andere poging om toch aan te duiden, hè, dat de Boeddha-werkelijkheid niet iets is wat achter de dingen ligt. Want wij denken zo snel van, dit horloge dat ziet er zo uit, maar de diepste aard van het horloge dat ligt erachter of erin verscholen. En zegt het Mahayana, nee, what you see is what you get. Dit horloge, precies in zijn zoheid, dat is de boeddhawerkelijkheid. De boeddhawerkelijkheid ligt hier niet achter verscholen of zo. Dus daarom dat die term zoheid wordt genoemd. De dingen zijn zo. Precies zoals je het ervaart. Precies zoals je het ziet. Er zit nog niet nog iets anders achter. Een soort diepere natuur. Wij denken, nou, dat moet toch iets diepers zijn. En dan moet ik tot in doordringen. En dan moet ik voorbij de oppervlakte. Maar het zit hem in de oppervlakte van de dingen. Dus het hele onderscheid dat wij kennen in het Westen tussen de oppervlakte en de diepte. De dingen lijken zo, maar ze zijn eigenlijk zo. Het is al sinds Plato dat we zo denken, we kunnen niet anders. In het Mahayana is het nee. De oppervlakte is de diepte.
Dus dan is er weer geen verschil tussen kijken en zien. Ja.
Dat niet meer.
Ja. Nou, het eigenlijk. Nou, hier kom ik aan de grenzen van de taal. Hè? Dus ja. Ik probeer. Kun je die diepte in de oppervlakte ook zien? Of zie je alleen maar oppervlakte? Dat is kijken. En dan mis je die diepte, die er ook wel degelijk in zit. Dan mis je de wonderbaarlijkheid van dit horloge. Zeg je, nou ja, horloge. Ja, oké, ik weet wat het is. Oké, volgende. Dat is kijken. En zien, dan zie je het horloge in zijn zoheid. In zijn wonderbaarlijkheid. Dan zie je dat dit een boeddha-horloge is.
Maar is dat waar het relatieve en het absolute elkaar hebben ontmoet?
Het relatieve en het absolute zitten altijd in elkaar verstrengeld.
Ja, want dat is suchness.
Ja, precies.
Die 1 en 3 zijn dan 2.
Ja, precies. Dat is het middelste perspectief waarin je probeert om zowel het absolute als het relatieve recht te doen. En ja, dan ben je aan het worstelen om dat uit te drukken in een woord, in een beeld. En ja, zoheid is in het Mahayana poging om dat uit te drukken. Om vooral duidelijk te maken, je moet het niet zoeken in de richting van dat er iets achter de dingen ligt. Het is de dingen zelf.
Het zit in alles.
Het zit in alles, ja.
En dus de dharma met de hoofdletter, dat zijn ook de dingen, de dharma's met een kleine letter.
Ja.
En subject, object en andere.
Ja, dus alle individuele dharma's, alle dingen, die hebben dat Boeddha-karakteristiek. Kijk, ik had nog meer voorbeelden uit de tekst willen doen, maar misschien is dit wel een goede gelegenheid om als een soort bruggetje naar Boeddha-natuur. Want daar hebben we het eigenlijk al over. Wat ik net zei over die boeddhawerkelijkheid die zit in alle dingen. Dat is eigenlijk wat in het Indiase Mahayana wordt uitgedrukt met de term Tathagata Garbha. Nou, dat is een hele mond vol, maar het woordje Tathagata, dat heb ik al eerder gezegd, betekent gewoon Boeddha. Is gewoon een soort eretitel voor de Boeddha. En het woordje garba, nou dat is interessant. Het woordje garba kan twee dingen betekenen. Dus enerzijds betekent garba embryo. Dus Tathagata garba is dan Boeddha embryo. En dat verwijst ernaar dat wij eigenlijk allemaal in onszelf dat we een Boeddha embryootje hebben. Of misschien wel zijn. Wij zijn eigenlijk allemaal baby-boeddha's. Allemaal, zonder uitzondering. Het enige wat het embryootje nodig heeft is zorg. En voeding en aandacht. En dan groeit het uit tot een volwassen, volwaardige boeddha. Nee, ik ben even van de tekst afgestapt. Ik ben afgeweken. En dat was eigenlijk een radicale wending in het Mahayana boeddhisme. Want het betekent iedereen zonder uitzondering heeft dat. En daaraan voorafgaand...
Wacht even, wat is de wending?
Van die Tathagata Garba. Dat idee van dat iedereen zo'n boeddha-embryootje in zich heeft of is, zonder uitzondering, dat is een radicale wending. Omdat het dus niet zo kan zijn dat je kunt zeggen, ja, maar sommige mensen die hebben zulk slecht karma. Die hebben het zo bond gemaakt. Die kunnen het wel schudden. Die worden nooit meer boeddha's. Die zijn zo ver afgezakt. Hè, die zijn nu in een of andere hel herboren. En daar is geen hoop meer voor. Die zijn door de ondergrens gezakt. Dat komt nooit meer goed. Dat kan dus niet. Dus voor iedereen... Zonder uitzondering is er die mogelijkheid om tot boeddha uit te groeien. En niet alleen als een soort theoretische toekomstvisie, maar eigenlijk zijn we het allemaal al. Dus dat is het radicale van die visie van Tathagata Garba. We zijn al boeddha's. Komt misschien nog niet bij iedereen evenveel uit de verf, maar we zijn het wel. En dat is van het grootste belang. Dus iedereen die je tegenkomt, die is eigenlijk een boeddha. Dus die moet je eigenlijk ook behandelen als een boeddha, met de eerbied en het respect van een boeddha.
Maar hoe kwam het dan dat het dan opeens toch als zodanig werd verkondigd of uitgelegd, dat het toch wel voor iedereen was? Het was opeens een radicale wending. Dat is dus ook een voor en een na geweest. Ja.
Nou, omdat er dus daarvoor, kijk, als je de doctrine van karma, als je dat doordenkt en je ziet, nou, wezens worden aan de hand van hun karma herboren in allerlei hemelen of hellen, en is het dan mogelijk dat er wezens zijn die zo slecht karma hebben, dat ze nooit meer uit zo'n hel naar boven kunnen komen? Kijk, de hele doctrine van karma kun je natuurlijk bijna zien als een soort, het is bijna een soort economisch begrip. Hè? Van iedereen heeft een karmische bankrekening en met je positief karma dan stort je wat bij. En ja, als je zeg maar rood komt te staan, hè, dan glij je in de problemen. Nou, kunnen mensen nu zo rood komen te staan dat het hopeloos wordt?
Ja. Maar dat was er ook voor het boeddhisme al, karma, of niet?
Ja, dus die hele visie van karma, dat is natuurlijk in de Indiase cultuur, ja. Hè? Dat was ook al in de Upanishaden, dat is een hindoeïstisch, dat heeft de boeddha overgenomen, omdat hij opgroeide in die manier van denken. Maar binnen het boeddhisme, ja, hield natuurlijk de speculatie daarover niet op, maar hoe zit het dan precies, en... Hè? Zijn er mensen die gewoon reddeloos verloren zijn?
Ja, die ongelijkheid is natuurlijk heel mooi aan het kastensysteem natuurlijk. Dat ze
hebben. Ja, precies. En daar krijg je, dat is natuurlijk sowieso natuurlijk een van de risico's van denken in karma. Dat je, ja, voor sommige mensen, het is gewoon hun lot om...
Precies.
Maar dat hebben ze dus aan zichzelf te danken. Maar er valt eigenlijk ook niks meer aan te doen. Ja, klopt. Dus die ongelijkheid tussen mensen. Dus die Tathagata Garba is in zekere zin een soort reactie daarop.
Ja.
He, van, nee, iedereen is fundamenteel gelijk. Ja. He, het ziet er misschien niet zo uit. En, mensen manifesteren dat in meerdere of mindere mate. Maar we moeten niet vergeten dat iedereen wel die boeddha natuur heeft. Dus dat is de eerste betekenis van Tathagata Garba. Boeddha embryo. Of we zijn allemaal boeddha babytjes. Maar de andere betekenis van Garba, het wordt ook wel eens vertaald met baarmoeder. En in die betekenis, betekent Tathagata Garba, verwijst het naar die boeddha werkelijkheid die je kunt zien als één grote baarmoeder, waarin voortdurend boeddha embryo's groeien en tot wasdom komen. En worden gevoed. En worden worden ontwikkeld. Dus de hele werkelijkheid zorgt voor ons en zorgt ervoor dat onze boeddhanatuur uit de verf komt. Nou ja, wij zijn degene die eigenlijk tegenspartelen. Maar de boeddhawerkelijkheid blijft maar proberen onophoudelijk om onze boeddhanatuur uit de verf te laten komen. Onze boeddhanatuur tot wasdom te laten komen.
Ja, want in het web van Indra zeg je toch, er kan nooit iemand uitvallen.
Exact. Ja. Ja, daar kom ik zo op. Hè? Maar inderdaad, zonder uitzondering. En niemand kan er uitvallen en niemand valt er ook uit. Dus dat is het basisvertrouwen, hè? De basisovertuiging van... De boeddhawerkelijkheid is voor iedereen, niet alleen maar voor diegene die het lukt. En dan degene die mislukken hebben pech gehad. Dus die manier van denken, dat is wezensvreemd. Dat is wezensvreemd aan Mahayana eigenlijk. Hè? Dat past niet, hè? Want dat alleen maar is voor de mensen die het toch wel goed kunnen, als het ware. En dat de mensen die het hardste nodig hebben, dat die pech hebben gehad. Nee, het is voor iedereen.
Je kan ook toch niet zonder de ander.
Nee, precies. Je kan ook niet zonder. Nee. Dus dat is een soort heel diep fundamenteel inzicht. Hè? Een soort intuïtie als het ware. Hè? Van...
Ja, en juist de negativiteit van de een kan je zo stimuleren tot een andere houding.
Ja, precies. Ja. Dus dat is de Tathagata Garbha, die in het Indiase Mahayana opkomt als een nieuwe manier van denken. Natuurlijk ook wel omstreden, hè, want ja, iedereen heeft een boeddhanatuur, maar hoe zit het dan? Want het boeddhisme kent toch geen zelf? En heeft iedereen nu opeens wel een soort waar zelf? Hè? Ja, dus het is niet onomstreden. Maar je moet boeddhanatuur niet zien als een soort waar zelf, in de zin van een soort kern of een soort kiem die diep in je verscholen ligt. Maar het is eigenlijk wie je ten diepste bent. Je diepste...
Bewustzijn? Ja.
Bewustzijn, je diepste geaardheid, je diepste... Het is niet een soort pit in je, hè, als een soort ding. De boeddhanatuur is niet een ding.
Boeddhanatuur en
Dharma
natuur hetzelfde?
Ja, voor nu is dat even hetzelfde. Ja. Anders wordt het heel erg ingewikkeld in scholastiek. Ja.
Ja, je wezen een goed woord. Wat? Wezen is
wat
minder.
Je wezen, ja.
Dat is wat ruimer.
Dat is wat ruimer, je diepste wezen. Ja. Ja. En ik vind dus die... De dubbelzinnigheid van het begrip Tathagata Garbha heel mooi. Dus enerzijds verwijst het naar ons diepste wezen. Ja, we zijn Boeddha-baby's. Maar anderzijds verwijst het naar het diepste wezen van de werkelijkheid. Want die is Boeddha-baarmoeder. Ja, dus die grote Boeddha-baarmoeder waar wij allemaal ook in zitten. Ja, dat wordt eigenlijk door één en hetzelfde begrip aangeduid. Tathagata Garbha. Ik wil nog even met jullie kijken naar de tekst die wij reciteren uit de Abhidhamma Sutra. Nummer 4 uit het boekje. En nogmaals, dat is dus een tekst, een gedicht, dat voorkomt aan het eind, helemaal aan het eind van de Abhidhamma Sutra. De Abhidhamma Sutra bestaat uit allemaal losse verhalen eigenlijk. En dit laatste verhaal is het verhaal van Sudana die het Bodhisattva-pad gaat bewandelen en 52 verschillende leraren bezoekt. En uiteindelijk op zoek gaat om Samantha Badra te ontmoeten. En uiteindelijk komt hij dus terecht bij die vergevorderde bodhisattva's. Ik zei al, er zijn bodhisattva's in alle soorten en maten. En dit zijn die vergevorderde bodhisattva's, die het tiende stadium, die eigenlijk al bijna Boeddha zijn. En hij probeert om de werkzaamheid van die bodhisattva's onder woorden te brengen. En als we bijvoorbeeld kijken naar het tweede stukje in de tekst. Dit is de plaats van al degenen die getekend zijn door liefde en mededogen. Wanneer zij zien hoe andere levende wezens lijden, zijn zij bereid in dit lijden af te dalen en precies diezelfde pijn te ervaren in zichzelf. Dus heel interessant, er staat niet, zijn ze bereid om die anderen te helpen. Zo van, nou, ik zal je wel helpen. Nee, dat staat er niet. Er staat, ze zijn bereid om precies diezelfde pijn te ervaren in zichzelf. Vanuit het besef dat er geen onderscheid is. En je kunt niet zeggen, ik ben gelukt en oh, jij bent mislukt. Maar ik help je wel, zodat je ook net zoals ik gelukt bent. Nee, het is van een hele andere orde. Het is dat je letterlijk ziet en ervaart dat er geen verschil is. Omdat die Boeddha-werkelijkheid ook geen onderscheid maakt. Nou, wat eigenlijk impliciet is, is dat dit soort solidariteit de ander meer helpt dan een soort hulpvaardigheid van kom, ik zal je wel even helpen.
Ja,
dus,
absoluut.
Dus wat is compassie? Is dat van, ik zal je wel even helpen? Of is dat... Jouw pijn is mijn pijn.
Of is compassie datgene wat je doet nadat je eerst ervaren hebt dat de pijn van de ander ook jouw pijn is.
Nou, dan ben ik wel mee eens,
dan wel tot actie aankomen. Want alleen medelijden, als het medelijden wordt...
Dat is het volgende stukje van de tekst.
Daar heeft een ander ook weinig.
Precies, dus dat is het volgende stukje van de tekst. Want daar staat, dit is de plaats van hen die iedereen... Hoe diep hij of zij ook verstrikt is in het web van geboorte, lijden en dood, dus van samsara, door waarachtige betrokkenheid en inzet tenslotte tot verlichting brengen. Dus die betrokkenheid en inzet, die actie, dat maakt daar naadloos deel van uit. Het is niet alleen maar solidariteit, het is ook inzet. Het is ook wat doen. Maar het begint met die solidariteit.
In stijl, in de eetzaal, daar hangt de tekst van pater Arnold Jansen. En dat is de gift van het evangelie, dus het grootste wat je iemand kan schenken. En dat is...
Blijde boodschap.
Dat
staat er, blijde boodschap.
Ja, maar dat is wat evangelie betekent.
Maar dat is dus met... Maar dat is, je kunt ook lezen van de, als je de dharma... verkondigd, dat is eigenlijk het grootste dana, hè? Dat is het grootste geven.
Ja, dat is absoluut waar, dat het verkondigen van de dharma is de grootste dana, maar daar kom ik weer terug op, wat betekent het om de dharma te verkondigen? Dat is niet uitleggen waar de Avatamsaka Sutra over gaat. De dharma verkondigen, dat is de dharma belichamen. En iemand anders laten zien wat de dharma is. Dat is de dharma verkondigen. In die zin verkondigen wij allemaal de dharma.
Nee, maar dat is waar we het nu over hebben. Hè?
Ja. Dus als je een ander door waarachtige betrokkenheid en inzet tot verlichting brengt, dat is de dharma verkondigen. Terwijl je misschien het woord Boeddha helemaal niet noemt. Maar dat is het verkondigen van de dharma. Delen van de dharma. En wat dat betreft misschien wel een verschil tussen christendom en boeddhisme. Hè? Dat in christendom toch het delen van het woord, hè? Dat neemt een grote plaats in. Hè? En in het boeddhisme is daar minder een nadruk op.
Hè, ik denk dat iemand als Franciscus bijvoorbeeld, die toch ook het blijde boodschap echt zien.
Exact, ja, precies.
En zo zijn er natuurlijk in het christendom meer, die het niet bij woorden laten, maar toch ook heel veel vooral laten zien.
Ja.
En doen.
En niet te vergeten, pater Arnold Jansen liet het ook niet bij woorden. Nee. Hè? Dus we moeten hem geen onrecht aandoen.
Nee, ik spreek pater Jansen.
Nee, oké.
Okay. Het gaat dus eigenlijk vooral om die innerlijke houding. Hè?
Om die waarachtige betrokkenheid.
Ja.
En dat is zowel een innerlijke houding, maar meteen ook een uitwendige inzet. Je kunt het niet scheiden. Het is betrokkenheid.
Nee, maar Roshi Joan Halifax... of misschien ook andere voor haar, maakt zo'n mooi onderscheid tussen als je helpt, dan zie je iemand als heel behoeftig, minderwaardig. Maar als je dient, dan zie je iemand als heel en dan is er gewoon iets te doen voor diegene.
Mooi.
Ja.
Ja. Mooi. Ja.
En als je iets wilt fixen, dan ga je ervan uit dat iets gebroken is.
Ja.
Mooi.
Ja. Nou, dan uit het volgende stukje. Nee, het vijfde stukje. Daar staat het zinnetje. Dit is de plaat van hen die hun toewijding tot steeds diepere rijpheid laten komen. En die dit doen voor en met de gehele werkelijkheid als één enkel wezen. Daar hebben we de boeddhawerkelijkheid. De gehele werkelijkheid als één enkel wezen. Dat is wat die boeddhawerkelijkheid eigenlijk is. En die bodhisattvas, die werken voor en met de gehele werkelijkheid als één enkel wezen. Dus die realiseren zich, ik doe dit niet als mijzelf. Ik doe dit met de gehele werkelijkheid. De gehele werkelijkheid doet mee, die ondersteunt mee, die klinkt mee. Het is heel lastig om je los te maken van het idee van, ik doe dit. En soms lijkt het, wat kan ik doen? Ik ben maar alleen. Maar eigenlijk is de gehele werkelijkheid betrokken bij onze handelingen en onze betrokkenheid. En misschien moet je zelf zeggen, die bodhisattvas die zijn zo geavanceerd, omdat ze dat inderdaad kunnen toelaten en kunnen belichamen. Wij hebben daar meestal grote moeite mee. Misschien intellectueel wel, maar vervolgens om in ons leven dat daadwerkelijk te belichamen. Dat we met de hele werkelijkheid als één enkel wezen werken. Dat valt niet mee. Daar moet je ook die hele goede kwaliteiten voor hebben ontwikkeld. Zodat je het vermogen hebt om die hele boeddhawerkelijkheid überhaupt binnen te laten. En daarmee te kunnen samenwerken. En de laatste uit die tekst. Hier is de plaats van hen die zittend in meditatie zichzelf tot uitdrukking brengen. En wel op alle wegen van het bestaan. Diep geworteld in de meditatie zijn ze tegelijk totaal betrokken bij het helpen van alle wezens. Rakend aan de grond der dingen in eerbied voor allen die reeds ontwaakt zijn. Dus we moeten over het helpen van levende wezens ook niet te beperkt denken. Dat het alleen maar gaat over wat je buiten de meditatie doet. Of dat het gaat om concrete, praktische dingen. Je moet ook niet te klein denken over de meditatiebeoefening. Dus als wij hier een weekend samen zitten, dan denk je misschien, nou, ik ben bezig om wat meer de stilte in te gaan. Of ik ervaar wat meer rust. Of ik... Maar er gebeurt eigenlijk veel meer. Eigenlijk zijn wij ook op een bepaald vlak bezig voor en met de gehele werkelijkheid als één enkel wezen. Alle wezens tot bevrijding te brengen. Alleen, dat is niet zo inzichtelijk. Dat kunnen we niet zo makkelijk benoemen. We zien ook het effect niet. Dat is niet iets wat je makkelijk kan onderscheiden. Maar het is er wel. Dus onze meditatiebeoefening valt niet los te zien van het helpen van alle levende wezens. Het is niet zo dat we zeggen, nou, we gaan eerst mediteren zodat we daarna betere bodhisattva's kunnen zijn. Dit is niet een soort trainingskamp. Ja, of een soort voorbereiding op ons dagelijks leven. Nee, dit is bevrijdende bodhisattva activiteit. Dus als je volgende keer op je kussen zit en je denkt, oh, het gaat voor geen meter. Zo moet je niet denken, want we zijn bezig met bevrijdend bodhisattva werk te doen. En dat wij ons soms misschien gefrustreerd voelen, daar heeft die boeddha-werkelijkheid verder geen boodschap aan. Dat doet ook helemaal niet ter zake. Of wij het leuk hebben of niet, doet helemaal niet ter zake. En of wij vinden dat het goed gaat of niet, doet ook niet ter zake. We geven ons eraan en dat heeft op zich al een enorm effect. Los van of wij vinden dat het lukt of niet lukt. Dat is een soort bonus, als wij ook voelen van, hé, het doet mij goed. Nou ja, mooi, gefeliciteerd. Maar daar gaat het eigenlijk niet om.
Hè, maar dus het is ook los van wat je zelf denkt te zien aan effecten.
Ja, precies. Nou ja, dat is nog een ander verhaal. Hè, van als je zegt, ha, het doet mij goed of het doet mij geen goed. Of, wie zijn wij om dat te beoordelen? En welke maatstaven hanteren wij dan? Hebben wij een soort meetlab waarin we kunnen zeggen, nou, hè, dit weekend was 3,6. En dit, hoe, we hebben allemaal een soort, meestal is het hoe we ons voelen. Hè, dat is meestal de meetlat. Eigenlijk is het volstrekt absurd.
Toch is je, wat je zei, jezelf eraan geven, is wel, ik bedoel, ja. Er is wel nog een verschil tussen helemaal niks doen en hier gaan zitten.
Je moet nou, ik denk, we weten allemaal wat het verschil is tussen je oprecht wijden aan deze beoefening of niet. Dus dat is iets dat we natuurlijk zelf wel degelijk, waar we een keuze in hebben. We kunnen... Precies zoals als je je tuin cultiveert. Ja. Je kunt dat doen vanuit zorgzaamheid of je kunt dat slordig doen. Dus er is wel degelijk iets dat we kunnen doen. Het is niet dat je niks kan doen. Maar wat we kunnen doen zit hem in de oprechtheid van onze toewijding. En niet in de uitvoering, om het zo maar even te zeggen. Dus het is in de oprechtheid van de toewijding.
En toch ook tegelijkertijd, zo gauw als je er van bewust bent, meteen wel los te laten... te voorkomen van de gehechtheid. Hè? Want anders wordt het een soort vorm voor jezelf om het te zijn. Maar gelijk als je het realiseert, of je bewust wordt, laat het dan ook meteen weer los. Dat bewustzijn zien, ja. In, als inzicht, ook weer los te laten.
Dat ja, maar sterker nog, ik heb het gevoel van als je het ziet, dan heb je het al losgelaten. Dus als je het ziet, als je iets opmerkt, dan hoef je daarna niet nog een keer een extra inspanning te doen. Oh, nu ga ik het loslaten. Nee, het valt je op, je ziet het, dan ben je er al uit. Uit die fuik. Of uit het, hè? Dus dan hoef je eigenlijk al niks meer te doen. Dan denk je, oh, mooi. En dan... hè? Dus eigenlijk is dat de voortdurende toewijding. De voortdurende toewijding om te laten, om inderdaad nergens... in te gaan zitten, in geen enkele belemmering verzand te raken. En natuurlijk merk je dat voortdurend, oh, ik raak verzand in een belemmering. Nou, dat heb je dan gemerkt, dus dan ben je uit de belemmering. Tot je de volgende belemmering opmerkt. Nou, en je enige toewijding, en dat kun je loslaten noemen, hè? Of je kunt het ja, laten noemen. Hè? Het is voortdurend... hè? Je oprechte toewijding, je oprechte inspanning om je nergens door te laten beperken en belemmeren. En vooral niet door het idee, ik ben nu aan het mediteren of ik probeer om goed te mediteren. Vooral dat niet. Hè. Onherroepelijk komen we daar toch in terecht. Nou ja, en dan...
Beetje flauw, maar datzelfde kan je natuurlijk ook zeggen, ik ben nu echt oprecht. Och, wat ben ik oprecht.
Ja.
Ja? Ja? Echt heel oprecht. Dat is ook moeilijk.
Het vermogen om je oprecht toe te wijden, dat is ook iets wat groeit. He, dus het kan ook zijn dat je terugkijkt en dat je denkt van ja, toen ik met Zen begon, dacht ik dat ik helemaal oprecht was. En nu zie ik dat mijn motieven gemengd waren. Dus dan kan je zeggen, dat groeit. He, en over 5 jaar zeg je misschien, ja, 5 jaar geleden dacht ik dat ik oprecht was.
En nu ben ik veel beter.
Nou, dat is niet een kwestie van beter. Daarom hou ik meer van die metafoor van groei. Dingen groeien, dingen ontwikkelen zich. En ook oprechtheid ontwikkelt zich. Want oprechtheid is ook niet een spier die je kunt trainen. Ja, die oprechtheid die wordt je ook geschonken. Dus hoe meer je zelf die oprechtheid cultiveert, hoe meer je ook hulp krijgt, zodat je meer... Ja, het is uiteindelijk genade, hè? Dat je uiteindelijk die in staat bent om meer oprecht te zijn.
Maar is het dan zo dat, dat jij in principe die bril opzet, dat je met een boeddhanatuur waarneemt, maar het is toch niet gezegd dat wat je waarneemt ook automatisch vanuit een boeddhanatuur gebeurt? Datgene wat gebeurt... Snap je?
Nou, het is niet
met een hele andere intentie.
Dat klopt, maar het is niet zo dat je zegt van nou, ik ga nu mijn bril opzetten, een soort roze bril, en dan ga ik alles door boeddhanatuur zien. Het is veel meer dat een soort besef gaat dagen dat alles plaatsvindt vanuit boeddhanatuur, of je het nu ziet of niet.
Dus, maar de intentie van datgene wat gebeurt, ontstaat dan vanuit die boeddhanatuur?
Het ontstaat altijd al vanuit boeddhanatuur. Dat is wat de Avatamsaka Sutra eigenlijk zegt. Alleen, ja, wij geloven dat eigenlijk niet echt. We hebben moeite om dat echt binnen te laten.
Het is zo moeilijk om te bedenken dat alles wat er gebeurt, en dat is nogal wat, gebeurt vanuit de boeddhanatuur.
Ja,
dat is moeilijk.
Dat klopt. Dus... En daarom ook dat ik zei, die geavanceerde bodhisattva's, die kunnen dat helemaal binnenlaten. Maar voor ons is dat moeilijk om binnen te laten. Alles, of veel dingen in ons, verzetten zich daartegen. We zeggen, ja, maar, ho, wacht even. Dus, dat is waar wij zijn. En door cultivering... groeit ons vermogen eigenlijk om dat binnen te laten. En dan kunnen we dat ook meer gaan ervaren, meer beleven. Dan wordt het ook weer makkelijker om het binnen te laten, want dan voel je van ja, het is echt zo. En dat is eigenlijk het proces van cultivering. En zo groeit eigenlijk ons vermogen om boeddhanatuur te omarmen. En om ons leven ook vanuit boeddhanatuur te leven.
Wat een Isis dan doet, kun je dan zien vanuit de boeddhanatuur.
De boeddhanatuur is overal aanwezig, maar die wordt niet altijd herkend. Dus mensen doen vreselijke dingen, omdat ze de aanwezige boeddhanatuur niet herkennen. Dus het is er wel, maar het komt niet uit de verf. Dat is... natuurlijk het probleem eigenlijk van het kwaad. Hè. In het christendom heb je dan, van wat is de oorsprong van het kwaad? En dan heb je het idee dat er zoiets bestaat als het kwaad. Maar in het boeddhisme heb je niet zoiets als het kwaad. Het is uiteindelijk altijd onwetendheid. Mensen doen vreselijke dingen vanuit onwetendheid. Maar niet omdat ze geen boeddhanatuur hebben. Niet omdat het geen boeddha's zijn. En een bodhisattva die ziet dat. Dus een bodhisattva... die ziet zelfs bij een IS'er de boeddhanatuur. Ook al komt die misschien totaal niet uit de verf, of wordt het door allerlei dingen ook belemmerd en beïnvloed. Maar het is er wel.
Als je het over de boeddhanatuur of de boeddhawerkelijkheid als één levend wezen hebt, is het dan... ook zo dat er een intentionaliteit is. Net als wij op onze eigen kleine individuele schaal allemaal een intentie hebben. Heeft dan de hele werkelijkheid ook een intentie, namelijk dat...
dat is wat ik net voorlas, die metafoor, hè, van zoals de ruimte alles mogelijk maakt, maar niet een soort intentie heeft van ik ga nu even alles mogelijk maken. Zo heeft die Boeddha natuurlijk niet een soort bewuste intentie. De zon heeft ook geen intentie om te schijnen. Hè?
Maar die intentie tot het realiseren van...
Ja, maar niet een bewuste intentie, alsof het een soort wezen is dat... Hè, een soort goddelijk wezen. Ja. Dus dat, zo moet je het niet zien. Hè? Het is, in die zin is het weer wel een natuurwet, wat je eerder zei. Ja.
En dan is het eigenlijk gewoon de werkelijkheid. Wat, dat is een synoniem voor de werkelijkheid. Wat, als er geen intentie is, wat voegt er dan toe?
Ja, maar de werkelijkheid is wel op een bepaalde manier bezield.
Ja, dus het, voor beide werken.
Het is een levende werkelijkheid. Het is niet een mechanische werkelijkheid.
Het is die 96%, toch?
Maar elk leven heeft toch een intentie? Heeft toch een groeirichting? Heeft toch een innerlijke neiging?
Ja, als je het op die manier bedoelt, hè, dan kun je zeggen dat planten ook een intentie hebben. Ja,
precies.
Ja, als je het zo bedoelt dan wel. Ja, nee, dan als je het woord intentie zo gebruikt. Kijk, planten hebben geen bewuste intentie. Maar ze hebben wel een groeineiging. Hè? Ze zijn allemaal geneigd om zich... Hè? Ze keren zich naar het licht. Hè? En ze, nou, in die zin...
Alles ontwikkelt zich naar zijn aard.
Alles ontwikkelt zich naar zijn aard, ja. Ja. Dus in die zin kun je dat inderdaad zien, ja. Ja. Nou, ik heb nog 5 minuten... om iets te
De receptie is
hier. De Chinese receptie. De Chinese ontvangst van de Avatamsaka Sutra. Zoals ik al zei gisteren. Avatamsaka Sutra is geschreven in India. Hoewel we zelfs dat misschien niet helemaal zeker weten. Ik zei al met de Hartsutra. Er zijn geleerden die zeggen dat de Hartsutra in China is geschreven. En toen daarna terug is vertaald naar het Sanskriet. Om hem meer authentiek te doen lijken. En de reden dat zulke speculaties naar voren komen is, die sutra's die zijn dan in het Sanskriet geschreven, maar de Sanskriet versies zijn van veel later datum die wij nog hebben dan de Chinese versie. Dus de Chinese versie, die zijn de overgeleverde versies, die zijn ouder. En dat kan zijn omdat de Sanskriet versie gewoon minder goed bewaard is gebleven. Omdat het boeddhisme uit India is verdwenen, dus heel veel teksten zijn vernietigd. Ja. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat die tekst niet zozeer in China is vertaald, maar in China is geschreven. Nou, hoe het ook zij, we vinden weinig referenties naar de Avatamsaka Sutra vanuit India. Dus we weten gewoon niet of dat in het Indiase Mahayana een grote rol speelde of niet. We weten eigenlijk überhaupt niet of het Mahayana-boeddhisme in India in de eerste 500 jaar na Christus nu echt een grote rol speelde. Maar we weten wel dat het in China een hele grote rol speelde. En ik legde gisteren al uit dat het te maken heeft met het feit dat het Mahayana-boeddhisme heel goed samengaat met opvattingen uit het Taoïsme. Dat die opvatting van de Tao als bron, als grond van de werkelijkheid van de 10.000 dingen, ja... De Avatamsaka Sutra die past in die traditie. Dus in de Chinese interpretatie van de Avatamsaka Sutra krijg je dat er een aparte Chinese boeddhistische school ontstaat. Het Guayen boeddhisme. En dat zegt eigenlijk de Avatamsaka Sutra is de belangrijkste boeddhistische sutra. Dat is het hoogste inzicht. Er zijn andere scholen die zeggen de Lotus Sutra is het hoogste boeddhistische inzicht. Maar deze Guayen school zegt nee, de Avatamsaka Sutra, dat is het ultieme inzicht. En daar komt ook dat verhaal vandaan. Hè, van ja, vlak na zijn verlichting sprak de Boeddha de Avatamsaka Sutra uit. Want dat is nou eenmaal hè, het meest compromisloze vertolking van hoe het echt zit. En vervolgens ging hij dat aanpassen en verdunnen voor, als uit didactische overwegingen. He, dus deze school zegt de Avatamsaka Sutra is de hoogste. En wat deze school deed is eigenlijk uit de Avatamsaka Sutra een soort systematische boeddhistische filosofie maken. Het Avatamsaka Sutra is niet systematisch, dat heb je waarschijnlijk al gemerkt. Ja. Het is één grote verzameling van metaforen, maar er zit eigenlijk geen... Ja, tien. Hè? Dus dat is systematisch.
Proza en poëzie.
Er zit wel een systeem in, maar je kunt niet zeggen de filosofie van de Avatamsaka Sutra. Het zijn verhalen. Net zo goed als je niet kunt spreken over de filosofie van de Bijbel. De filosofie van het Oude Testament. Nee, het zijn allemaal Bijbelboeken. Nou, Avatamsaka Sutra zijn ook allemaal verhalen. Maar die Gwayenschool, die maakte daar een systematische filosofie van. En die filosofie die heeft te maken met het absolute en het relatieve. Waar ik al een paar keer heb gezegd. Dat het absolute en het relatieve onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. He, dus de uiteindelijke werkelijkheid aan de ene kant. En dan de wereld van de verschijnselen aan de andere kant. He, dus de wereld van de 10.000 dingen. En dan hoe de dingen echt zijn. Dat is één. Het zit naadloos in elkaar verstrengeld. Je kan niet zeggen, dit zijn de verschijnselen en daarachter zit nog een soort diepere werkelijkheid. Nee, het is één. Het zit naadloos in elkaar verzonken. Dus dat is het eerste aspect. En het tweede aspect is dat alle 10.000 dingen in de werkelijkheid, die zijn volkomen van elkaar afhankelijk. En dat is de beroemde metafoor van Indra's net. Het web van Indra. Dat de hele werkelijkheid kun je eigenlijk zien als één groot netwerk van juwelen. Al die juwelen zijn met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. En in ieder van die juwelen zijn alle andere juwelen weerspiegeld. Het is eigenlijk een soort hologram. Je weet in een hologram, in ieder deeltje van het hologram zit de hele afbeelding verborgen. Als je een deeltje van een hologram daarop inzoomt, dan zie je de hele afbeelding. Dus het geheel ligt besloten in elk van de delen. En omgekeerd vormen al die delen samen het geheel. Dus geheel en delen zijn naadloos op elkaar betrokken. Dus alles in deze wereld is afhankelijk van alle andere dingen. En er is dat beroemde gezegde van als een vlinder in Mongolië met zijn vleugels wappert, heb je een wervelstorm in Alaska. Alles hangt met alles samen. Alle dingen zijn als het ware verbonden in één groot netwerk waarin alles met alles samenhangt. Dus dat is echt een andere manier van denken. Hè? Want wij denken vooral kausaal. A leidt tot B, leidt tot C, leidt tot D. Dat is ook een beetje hoe de wetenschap denkt, het oorzakelijke denken. Wat is nou de oorzaak? Maar vanuit deze manier van denken gaat het niet zozeer om een kausaal denken, maar om een netwerkdenken. Dus de hele werkelijkheid is één groot netwerk en dat beïnvloedt elkaar op allerlei, zoals het weer. Dat is een goede metafoor. We kunnen het weer nog steeds niet voorspellen, verder dan 2 dagen van tevoren en dan nog. En dat komt omdat het een netwerk is. Alles beïnvloedt alles en het is zo complex dat je niet kan zeggen, nou, deze ene oorzaak, dit ene hoge drukgebied zal leiden tot mooi weer daar. Ja, dat zou wel zo moeten, maar dat is niet zo. Het is te complex. En zo is het ook met de hele werkelijkheid. Nou, deze Gwayenschool, dus die filosofie van de Gwayenschool, die werd eigenlijk heel veel gebruikt door de Chinese Chan-meester. Dus er wordt wel eens gezegd, ja, Chan en Zen, dat heeft geen filosofie, want het is allemaal voorbij je denken. Maar dat komt eigenlijk omdat ze gewoon aansloten bij de Gwayen-filosofie. En een aantal van de Chan-patriarchen, van de vroege Chan-meesters, die waren ook Gwayen-patriarchen. Dus de Gwayen-school had ook patriarchen. En sommige van die patriarchen die waren zowel in de Gwayen-school als in de Chan-school patriarch. Dat ging samen. Dus Gwayen en Chan is een beetje als theorie en praktijk. Dus de Gwayen zorgt voor de theoretische beschouwing en verdieping. En Chan, dat is het zitten, is de praktijk. Dus ja, je kan denken, ja, die Gwayen school, ver van mijn bed, show, filosofisch. Maar eigenlijk is dat waar onze Chan-traditie heel erg schatplichtig aan is. Dat wordt wel eens onderschat. Dat Chan en Gwayen heel erg veel met elkaar samengaan. Historisch gezien is die Gwayen-school in China in verval geraakt. En de Chan-school is eigenlijk overgebleven, hè, als populaire vorm van het boeddhisme. Dus ja, dan denk je al snel over die Gwayen-school. Oh, dat is historisch interessant, maar alleen maar als een soort curiosum. Maar eigenlijk leeft het voort in de zen-opvattingen. In de zen-manier van denken. En een van de teksten waarin dat voortleeft, dat is tekst nummer 5. De identiteit van veelheid en eenheid. Dat is van Chan-meester Shito. Maar wat daarin staat, over al het subjectieve en al het objectieve zijn tegelijkertijd wederzijds verbonden en volkomen zelfstandig. Oneindig verbonden en vrij bewegend blijven ze toch op hun eigen plaats. Allemaal Gwayen. Dus misschien heb je wel eens gedacht, ja, we reciteren dat allemaal, maar dat is eigenlijk nogal onbegrijpelijk. Maar het is Gwayen. Het is het absolute en het relatieve doordringen elkaar, zijn naadloos met elkaar verbonden. En zodra je het uit elkaar haalt, zit je ernaast. Zodra je het uit elkaar haalt, breng je een onderscheid aan. En kom je eigenlijk in de onwetendheid terecht. Dus voortdurend wordt er gezegd door alle Chan-meesters van het zit bij elkaar, het zit in elkaar. Maak niet die fout om te gaan denken, er moet toch een soort absolute werkelijkheid zijn. Er moet toch iets diepers zijn. Nee, er is niks diepers. Het is hier, nu. Of ook van, er moet toch een soort diepere verlichte geest zijn. Nee. De verlichte geest is hetzelfde als de alledaagse geest. Het is niet zo dat verlichting betekent dat je een soort hogere, betere geest ontwikkelt. Het is de alledaagse geest. Dus vandaar dat in de Chan-tekst lees je altijd over de gewone dagelijkse dingen. Gewoon
boodschappen
doen, afwassen. Dat is wat Zen is. En we denken, nou, dit is typisch Chan, maar dit is dus ook Gwayen. Dat is precies dat idee van, je moet niet een soort scheiding aanbrengen tussen het absolute en het relatieve. Tussen iets wat hoger is of lager, of iets dat spiritueel is en iets wat niet spiritueel is. Niet van, ik ga eerst met mijn spirituele pad bezighouden en dan ga ik de hond uitlaten. Bij elkaar. Dat onderscheid is onwetendheid. Zijn er nog vragen? Anders gaan we afronden. Ik wil nu nog een kans om hier nog...
Ja, ik heb nog een vraag uit een van die versen.
Een van die versen, ja.
Er staat, puzzelde mij nog op, fundamental nature is not nature. It is beyond existence and nothingness. Het is een onderscheid tussen nature en fundamental nature.
Nou, als er staat beyond existence and nothingness, dat heeft weer te maken met de leer, van de leegte. Daar hebben we het weinig over gehad, omdat het vooral in de Hartsoetra naar voren komt en minder in de Avatamsaka Soetra. Maar het zit er wel in. He, dus fundamentele aard wil niet zeggen dat het een soort substantie heeft, dat het echt iets is. He? Maar het is ook niet niks. He? Dus je kunt, het is eigenlijk voorbij bij de uiterste. Het is leeg. Dus boede natuur is ook leeg.
Je kan fundamental nature ook zien als boede natuur. In dit verband.
Ja, ja.
En waarom is er dan nog een tweede natuur? Een onderscheid. Is dat de natuur die wij dan...
Nou ja, kijk, zo gauw je in de taal onderscheid begint te maken, ben je eigenlijk al verloren. Maar je kunt niet anders dan onderscheid maken. Hè? Dus als je zegt fundamental nature, hè, dan suggereer je meteen dat het iets is wat dieper zit dan de normale nature. En dat is dus niet zo. Je kunt zeggen, nou, de fundamental nature van dit horloge is dat het zoheid is. Maar daarmee zeg je niet, er zit hier in dit horloge iets verborgen en dat is de zoheid en dat moet je gaan zoeken. Nee, dit is wat het is. Maar veel mensen zien de zoheid niet. Dus die zien de fundamental nature niet. He, dus dan kun je toch nog een onderscheid maken tussen fundamental nature, hoe het is en hoe het lijkt. He, of degene die onwetend zijn, die zien het zo, maar degene die het doorhebben, die zien de fundamental nature. Maar de fundamental nature is niet een soort aparte kern, los van het horloge zelf. Maar hier komen we dus midden in de boeddhistische filosofie terecht. En hier zijn dus heel veel debatten over geweest, want het wordt natuurlijk heel subtiel. En hoe gebruik je woorden en hoe gebruik je begrippen? En het woordje fundamental, hè, dat is al wat suggereert van alles. Dus daar kunnen we nog uitgebreid over door discussiëren. Hè, en,
heb je een nieuwe student?
Je bent van harte welkom op de VU. daar doen we dit soort exercities. Vraag maar aan Stefan. Je weet er alles van.
Ja. Geworsteld van Stefan al heel lang.
Ja.